Ik heb een mooie collectie vragen van u gekregen, dat zat er ook weer in, hè. En dat zal bij de volgende hoofdstukken ook steeds het geval blijven. Dit is een brief zo actueel voor onze tijd, in zoveel opzichten heerlijk. Heer, twee vragen over dat aanstoot geven of nemen. De ene luidt, hoe ver moet je gaan om een ander tegemoet te komen, om de vrede te bewaren? En deze vraag zegt, mijn vader wil niet op een verjaardag komen als er vrouwelijke familieleden komen die een lange broek dragen. Dit zijn hele moeilijke vragen, want je kunt daar zo 1, 2, 3 niet altijd een rechtstreekse richtlijn voor geven. Hier moet je ook echt vaak bidden om wijsheid. Wat die tweede vraag betreft, ik zeg het maar ronduit, dit is nou een echt geval van manipulatie. En menselijke omgang zit vol van dat soort manipulatieve strategieën. Manieren waarop mensen proberen anderen naar hun hand te zetten. Als het gaat om, dit gaat beslist niet over minderjarige kinderen. Dan nog vind ik dat je ze moet opvoeden tot zelfstandigheid. En niet moet drillen naar jouw inzichten. Maar als het hier gaat om volwassen mensen. En vader wil alsnog deze vrouwelijke familieleden zijn wil opdwingen. En gebruikt daarvoor als stok achter de deur dat hij dan anders niet komt. Ik heb begrepen uit de vraagstelling dat de dames zich daar niet veel van aantrekken. En ik moet u eerlijk zeggen, het klinkt misschien hard, maar het lijkt me zeer verstandig. Als je daaraan toegeeft, dan komt pa de volgende keer weer met wat anders. Dan is het einde zoek. Pa heeft hier alleen maar zichzelf mee. Hij kan zeggen, ik vind het erg jammer. Dat kan hij 1 keer zeggen en misschien 2 keer en dan moet hij verder zijn mond houden. Maar als je zegt, ik kom niet als jullie, dat is pure manipulatie. En dat is een vorm van machtsmisbruik. Je kunt met je volwassen kinderen zeggen hoe je over de dingen denkt. En dat mag je ook nog zeggen, nog eens een keer, dat mag ik zeggen. Dus zelf ook nou 2 keer. Dat mag je ook best nog eens een keer zeggen. Maar je zult verder hun eigen verantwoordelijkheid moeten respecteren. Ik zeg dat zelf met 4 volwassen kinderen. Die alle 4 de Heer dienen, daar ben ik erg blij om. Maar ze doen alle 4 wel eens dingen waar wij, mijn vrouw en ik, ons achter de oren krabben. Maar ik zal het niet in mijn hoofd halen, tenzij ik het echt gevoel heb dat ze dwaalwegen opgaan. En dat gevoel heb ik niet, om ze daarover te kapittelen. En zelfs als ik dat gevoel heb, dan zou ik het nog met grote tact moeten doen. Want ik ben niet meer in een positie om ze commando's uit te delen. En dit is met zo'n stok achter de deur. Vader heeft hier alleen zichzelf mee. Deze vader zal zich steeds verder isoleren. Want hij wordt een zuurpruim, hij wordt verbitterd. Want ondanks deze krasse maatregelen, waardoor hij zuur thuis zit terwijl de anderen een verjaardag aan het vieren zijn. Hij wordt alleen maar zelf daar steeds ongelukkiger van. Hij heeft zichzelf vastgewerkt. En het grote probleem is dat een heleboel mensen dat zo sneu vinden voor pa, dat ze zeggen, nou laten we dan maar om hem dan allemaal maar in rok verschijnen, in rokkostuum. En dan denk ik, bewijzen jullie pa daar nou een dienst mee? En als ik ze dan vraag, waarom doen jullie dat nou? Dan komt er geheid uit, we willen pa geen aanstoot geven. En dat is nou precies waar ik het vanavond over had. Dat is misbruik van de schrift. Het gaat er in de Bijbel niet om dat je aanstoot geeft aan iemand die nauwgezetter leeft dan jij. Het aanstoot geven betekent zowel in Romeinen 14 als in 1 Korinthe 8 aanstoot geven aan de zwakken. Als aanstoot betekent dat ik niet meer iemand mag ergeren, dan kan ik beter 's morgens in mijn bed blijven liggen. Trouwens, dan erger ik weer andere mensen die dat ook maar niks vinden. Wie in het openbaar optreedt, die ergert altijd mensen. Er zijn mensen die zijn niet tevreden over dit. Er zijn mensen die zijn niet tevreden over dat. Ik zie dat ook aan de vragen. Sommigen vinden dat ik dat te makkelijk opneem met die occulte dingen. En anderen zijn blij dat het nou eens goed gezegd werd. En die vinden dat het nog wat steviger gezegd had mogen worden. Dat heb je altijd. We ergeren altijd mensen. Want er zijn altijd mensen die het niet met ons eens zijn. En vinden dat we het anders hadden moeten doen. Als je daar rekening mee moet houden, kun je gewoon niks doen. Dat wil niet zeggen dat je dus niks van mensen moet aantrekken. Dat je je boven alle kritiek verheven voelt. Dat is nou weer het andere uiterste. Maar je moet die kritiek wikken en wegen voor het aangezicht des Heren. En dan moet je doen wat je eigen verantwoordelijkheid je voorschrijft. Want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. En dat moet je niet eens willen proberen. De enige die ik het naar de zin zou willen maken, dat is de Heere God. En dat meen ik van harte. En daarbij luister ik graag naar de raad van anderen. Maar als ik meen dat die raad niet in overeenstemming is met wat Gods wil is voor mijn leven, dan zal ik die raad vriendelijk naast me neerleggen. Bij manipuleren betekent dat een ander zoveel macht over mij heeft dat die uiteindelijk uitmaakt hoe ik mij tegenover de Heere God moet gedragen. En dat kun je met kleine kinderen doen. Als ze in de puberteit komen, dan zou je dat al langzaam moeten afbouwen. Want zoals gezegd, dan moet je ze opvoeden tot eigen keuzes die ze moeten maken. En dan hoop je dat dat keuzes zijn waar je ook vrede mee kan hebben. En dat kan ook wel eens anders uitpakken. Maar niemand mag zoveel macht over een ander uitoefenen dat daarmee het geweten van die ander in het gedrang komt. En als hier dus staat hoe ver moet je gaan om een ander tegemoet te komen om vrede te bewaren. Nou, daarin kun je best eens een keer een stap naar een ander toezetten, ja. Toezeggen. Dat kan ik me best voorstellen. Ik zal nou bijvoorbeeld niet in vrije tijdskleding hier vanavond voor u verschijnen, hoewel ik daar op zichzelf geen enkel probleem mee zou hebben. Maar ik heb het idee dat sommigen vinden dat het gepaster is als ik keurig met stropdas, jasje hier verschijnen, doe ik dat graag. Ik zal nog niet zeggen dat dat zwakheid is van u. Ik voel me eigenlijk ook zelf happier, moet ik zeggen, in zo'n pak. Zo oud ben ik nou ook wel, dan in vrije tijdskleding. Maar ik hou daar wel rekening mee, ja. Er zijn ook gezelschappen waar ik liever die stropdas afgooi. Ik zal het nou niet zoals prins Klaus dat hier in het openbaar doen. Wij moeten allemaal rekening houden met elkaar. Dat is heel normaal. Maar daar is altijd een grens aan gesteld. En als je die grens overgaat, zodat je eigenlijk het gevoel hebt, nou ben ik eigenlijk niet meer mezelf, nou laat ik me door een ander ringeloren, nou voel ik me ingeperkt, dan kom je onder de macht van een ander. En die zal altijd verder gaan, die zal niet tevreden zijn. Deze vader is niet tevreden totdat al die meiden precies zo handelen zoals hij dat wil. En sommige vaders, dat sterft al uit dat ras, die vinden dat die kinderen zolang hij leeft ook altijd aan hem moeten gehoorzamen. Nou, het idee alleen al. Het idee dat mijn kinderen aan mij zouden moeten gehoorzamen. Moeten in denken om zo'n geweldige verantwoordelijkheid te dragen over volwassen kinderen, over dertigers. Het is ook niet waar. Het is ook niet waar. En dat is wel eens moeilijk. We moeten rekening houden met elkaar. Dat is zonder meer een feit. Maar er is een grens aangesteld. Dat kun je niet in regeltjes vastleggen. Daar heb je wijsheid van de Heer voor nodig. Daar mag je ook best over bidden. Als je nou samen daarover nadenkt. Want het kan ook zijn dat al die vrouwelijke familieleden die zeggen, nou, we zullen paas lekker erger. We komen vanavond allemaal in lange broek. Dat snapt u wel, dat is ook een verkeerde gezindheid. Wat die vrouwelijke familieleden moeten doen, die moeten daar samen over gaan praten. En dan moet je proberen al het vlees te onderdrukken. Alle agressie tegen pa. Ga daar samen nou maar eens voor bidden hoe je dat zult oplossen. Maar daarbij moet voorop staan dat je nooit onder de macht van een ander mens dan alleen onder de macht van de Heer moet komen. Maar ook dat je best is om een ander iets kan laten. Maar je moet je ook afvragen, is het goed voor pa zelf als wij zo ver daarin gaan? Dat moet je je goed afvragen. Maar daar kun je geen regels voor geven, nogmaals. Dat moet je in elke situatie samen biddend, niet door vleeselijke argumenten, samen biddend overwegen. Als je offervlees mag eten, hoe zit het dan met alternatieve geneesmiddelen? Ja, dat is een goede parallel. Goede parallel, hoewel het weer iets is op eieren lopen, zeg. Als je alleen al het woord homeopathie noemt, och jongens. Er zijn twee soorten christenen. Dat zijn de christenen die zeggen, dit is de enige waarachtige van God gegeven geneeswijze. Ik heb christenen gekend van over de 90 die trots waren dat ze nooit wat anders gebruikt hadden dan homeopathie. En er zijn andere christenen die zeggen, het is occult, het is van de duivel. Kijk maar naar Hahnemann en kijk maar hoe die middelen worden bereid. Er schijnen maar twee standpunten te zijn. Kent u mensen die een genuanceerd tussenstandpunt hebben? Ik. Jaren geleden kwam een discussie in visie op gang over. En nou, het is vermakelijk om te zien aan beide kanten alleen maar felle voorstanders en felle tegenstanders. En toen in hun onwijsheid besloten ze aan Ouweneel te vragen om een slotartikel te schrijven. Maar de scheur trok ook dwars door het bestuur van de EO. En daar stonden ze ook als kemphanen tegenover elkaar. En tenslotte dachten ze, laten we Ouweneel maar afzeggen. Want wie weet welke kant hij kiest. En wat ik toen geschreven heb, ik heb dat artikel had ik al klaar. Dat heb ik uiteindelijk als aanhangsel opgenomen in mijn boek Het Domein van de Slang. Dus iedereen kan toch lezen wat ik had willen schrijven. En wat ik wou schrijven is, mensen, leer nou eens de goede vragen te stellen. In de eerste plaats, helpt het? Natuurlijk helpt het, alles helpt. Als onze kinderen niet konden slapen, gaven ze een vitamine C tabletje. En dan zeiden we op de rand van je bed innemen, want het werkt zo goed dat als je, anders val je op de trap al in slaap. Ten tweede, werkt het? Nee, het werkt niet. Het is kwakzalverij. Sorry voor de gevoelige teentjes van u. U komt allemaal met sterke verhalen, wat een wonderlijke bedingen u hebt meeleefd. Maar dat gold voor mijn vitamine C tabletjes ook. Ten derde, is het occult? Dat is de mooiste vraag. En dat is zo'n slordige vraag. Ik vraag altijd, wat bedoel u? Want occult kan twee heel verschillende dingen betekenen. Komt het uit het occultisme? Komt het uit de occulte leer? Nou, daar komt de gewone geneeskunde ook, als je maar ver genoeg teruggaat naar de middeleeuwse magie. Daar komt ook onze geneeskunde uit voort. Dus als u consequent bent, dan moet u ook niks met de gewone geneeskunde te maken willen hebben. Alleen, dat zou dwaas zijn, want het gif van die magie is er al lang uit. Dat beslist. Is dat bij homeopathie ook zo? Ja, veelal wel. Niet altijd. Er zijn nog echte klassieke homeopathie met die gekke dwaze ideeën van Hahnemann in hun hoofd. En vooral homeopathie staat vaak in dienst tegenwoordig van New Age denken. Kijk, vroeger waren die homeopaten allemaal gereformeerd of van de vergadering van gelovigen. Dat was makkelijk. Vandaag heb je een goede kans dat ze in het New Age denken verstrikt zijn. En dan is niet die korreltjes zijn niet gevaarlijk, maar dan is die homeopaat gevaarlijk. Dus je moet goed leren onderscheiden. Je kunt niet zeggen het is dit of het is dat. Leer onderscheiden. Maar het is hier wel zo, en dat is de verband met het offervlees. Dingen komen soms uit een hele rare gedachtegang. Hahnemann was zeker een occultist. Daar is geen twijfel over. Al die mensen die zo over het christelijke van de homeopathie roemen, die zouden echt eens kennis moeten nemen van de ideeën van Hahnemann. Maar de grote vraag is, zitten die ideeën vandaag nog in die korreltjes? Als je ziet hoe die in de fabriek bereid worden. Dat heeft niks meer met die leer van Hahnemann te maken. Dat gif van Hahnemann zit daar niet meer in. Het helpt ook niet, die korreltjes. Maar in ieder geval zit dat gif in. Je krijgt er ook niks van. Je krijgt er ook niks van. Met homeopathie ben je een week genezen. Maar zonder homeopathie kan het wel 7 dagen duren voordat je beter bent. Maar dat geeft allemaal niet. Daar hoef je ook helemaal niet mee eens te zijn. Maar dat occult, al die dingen occult noemen. Ik heb daar nog een mooie vraag over die dat prachtig illustreert. Dat is de vraag. Het barst tegenwoordig van oosterse invloeden en rituelen. In bijvoorbeeld yoga, vechtsport, tekens en dergelijke. Loop je hiermee niet het gevaar dat het zo vertrouwd gewoon wordt. Heel veel dieper worden nadrukkelijk verbonden. Heel veel dingen worden nadrukkelijk verbonden met oosterse religie. Hoe daar het best mee om te gaan. Dat is al een mooi voorbeeld. Er zijn vormen van zwangerschapsgymnastiek die veel beter lopen als je ze aankondigt als yoga. Dat wil zeggen, dan zijn er bepaalde ademhalingsoefeningen die daar ook oorspronkelijk aan ontleend zijn. Die yogi in India, die gebruikte die oefeningen als een opstapje om tot meditatie te komen. Nou, dat is echt een heel ander doel dan om te leren puffen bij een bevalling. Het loutere feit dat yoga heet, maakt sommige mensen al zo schrikkerig als wanneer je die puffoefeningen doet dat je daar occult belast van wordt. En dan zeg ik, mensen, luister nou even. Denk nou eens even goed na. Ik vind het ook niet leuk dat het yoga heet. Maar onderzoek dat nou. Wat stelt het voor? Wat houdt dat in? Het loutere feit dat het yoga heet wil nog niet zeggen dat je er daarom wat van krijgt. Maar er zijn ook yogascholen waar die lichamelijke oefeningen, dan gaat het ook niet om zwangerschapsgymnastiek, waar die lichamelijke oefeningen een opstapje zijn om mensen langzamerhand in de yogi meditatie te krijgen en al die 8 stappen door te maken totdat ze tenslotte ingewijd worden in het hindoeïsme. Die heb je ook. En nou is het enige wat u hoeft te doen is te onderscheiden waar u mee te maken hebt. Wat voor dokter hebt u? Zoveel christenen zijn naïef over de keuze van hun dokter. Misschien is dat ook wel een New Age aanhanger. Nee hoor, zeggen sommige mensen tegen mij, ik heb het hem nagevraagd of hij met occulte methode werkt en hij zei van niet. Dan denk je ook, wat een naïveling. Je moet dat op een wat onafhankelijker manier onderzoeken. Maar zo is het ook met deze dingen. Ga naar zo'n cursus toe. Ga naar zo'n cursus en vraag eens, wat houdt dat precies in? Het is hetzelfde met New Age muziek. Er zijn echt mensen in dit land die denken als je CD's koopt met New Age muziek, dat je daar occult belast van wordt. Maar het is alleen maar een verkoopnaampje. Stel je voor dat ze die muziek nu genoemd hadden christelijke ontspanningsmuziek. Het was exact dezelfde noten geweest, want het is hele rustige, lieve... Ja, ik hou er niet van, ik luister er niet naar. Maar het is hele rustige, lievige, ontspannende muziek. Je krijgt van die noten niks. Ook al heet het New Age, ik had liever ook een andere naam gezien. Maar als je het een andere naam geeft, dan blijven het nog steeds diezelfde noten. Je krijgt daar niks van. Ik heb het niet over teksten. Er zijn occulte teksten, satanische teksten in de popmuziek. Ook niet allemaal, maar die zijn er. Natuurlijk, het is altijd moeilijk om de scherpe grens te vinden tussen wat gevaarlijk is en wat niet gevaarlijk is. Maar alsjeblieft, er zijn twee mensen die hier eens scheef gaan. De ene groep mensen is zo naïefelijk, die slikken dat allemaal met huid en haar. Die hebben geen oog voor welk gevaar dan ook. En die andere groep mensen, en die vind ik net zo erg, die zien achter elke boom een duivel staan. En die schrikken als het woord yoga zien, die schrikken als het woord New Age zien. Zonder nou eens te onderzoeken, wat is het nou eigenlijk precies? Waar gaat het over? We hebben nou die, laat ik maar met mannen een paar noemen. We hebben nou die hele discussie gehad over de Narnia film. Omdat meneer Lewis zo dom was, zeggen we dan maar. Om aan de Griekse mythologie zo'n leuke faun te ontlenen. Een mannetje met bokkenpoten. En nu komen de mensen bij ons en die zeggen, maar die faun, dat is oorspronkelijk een deel van de Griekse mythologie. En toen was dat eigenlijk een god. Dus als je naar die film kijkt, dan kijk je eigenlijk naar een Griekse afgod. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. En dan vraag ik, meen je nou werkelijk dat als je naar die prachtige evangelisatiefilm kijkt, want dat is het. En je ziet daar zo'n mannetje lopen met bokkenpootjes. Ja, Lewis had beter zelf een figuurtje kunnen verzinnen in plaats van leentjebuur te spelen bij de Griekse mythologie. Dan hadden we die discussie niet gehad. Tolkien was heel wat slimmer, die verzon al die figuurtjes zelf. Die speelde geen leentjebuur. Trouwens, we hebben aanstaande vrijdag op de Evangelische Hogeschool een geweldige discussie over Tolkien en Lewis en Harry Potter zelfs nog. Dus als u nou het fijne daarvan wil horen, dan moet u daar maar naartoe komen. Vrijdagmiddag staat wel op het internet van DH te vinden. Om te proberen een goede tussenweg te vinden. Want dat is met al die dingen zo. Maar er zijn mensen die vertellen ons dat je occult belast kan worden door het kijken naar die film. En dan zeg ik, nou, dat is nou diezelfde malligheid als dat mensen in Korinthe zeiden. Als je vlees koopt op de vleesmarkt, je weet maar nooit wat er met dat vlees is. Daar kan er wel occult belast van worden. En dan zegt Paulus, dat is zwakheid. Ronduit. Hij zegt aan de andere kant, kijk uit dat je niet zelf in zo'n afgodsmaaltijd terechtkomt. Want daar heb je niks te zoeken als christen. Je kunt niet en God dienen en aan de demonen offeren of de demonen dienen. Dat gaat niet. Dus hij stelt duidelijke grenzen. Maar hij zegt ook, sommigen trekken die grenzen veel te streng. Nou, en daartussen door de weg te vinden. Dat is grote wijsheid voor nodig. En naar beide kanten kunnen we daarin scheef gaan. Ik hoop dat die paar voorbeelden, dat u dat goed oppakt. Want er zijn meteen mensen, zoals ik net ook zei, u valt het allemaal veel te licht op. En de volgende vindt dat ik het weer te zwaar opvat. Het gaat juist om de goede tussen. Ja, hier heb je die vraag. De tussenweg. Over demonen en de Satan. Is hun macht niet groter dan u daarnet voorstelde? Nou, ik heb helemaal niet gehad over hun macht. Hun macht is enorm. U citeert het zelf. De Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar ik vertel u dat hij daarbij in hoofdzaak twee manieren gebruikt. Hij vangt de naïvelingen. Die zeggen, er bestaat geen Satan. Dat is net als dat iemand in de Nijl gaat zwemmen en zegt, er bestaan geen dinosauriërs. En dan komt er zo'n grote krokodil van 6 meter. Dinosauriër betekent gewoon verschrikkelijke hagedis. En jij mag volhouden, er bestaan geen verschrikkelijke hagedissen. En dan hap. Dat is één manier waarop de duivel te werk gaat. De andere manier is, en dat vindt hij ook prachtig, als hij ons zo gek kan krijgen dat we achter elke boom en achter elke struik een duivel zien staan en de hele dag angst rondlopen, wat voor occulte dingen, dat vindt hij ook fantastisch. Hij krijgt ons of op de ene manier te pakken of op de andere. De naïvelingen vangt hij, die houden geen rekening met zijn bestaan en die vallen daardoor als willoze prooien in zijn muil. En de anderen zijn zo, als hij zegt, dat schrikken ze al. Denk erom, als u ooit in twijfel zou komen, is dit wel in orde? De dokter doet iets raars, ik krijg bijna wekelijks wel mailtjes. Er zijn honderden allerlei alternatieve geneeswijzen en ik kan er niet bijhouden allemaal wat voor namen. En dan mailt iemand weer, ik heb nou dat en dat. En dan komen er allerlei hele dure namen, want hoe duurder is, te interessanter is zo'n geneeswijze. En is dat occult? En nou, ik ken die dingen allemaal niet. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe. Maar als je bij zo'n dokter komt en die dokter wil een behandeling toepassen waar u niet helemaal vertrouwt of dat goed is. Ga dan niet vragen, is het occult? Want Dat is een naïeve vraag. Die dokter zegt natuurlijk altijd nee. Of hij vraagt, wat bedoel u? En daar zit u. Wat u doet is, onthoud één ding. De duivel is sterker dan u. Maar u met Christus bent sterker dan de duivel. Vertrouw daar nou eens gewoon op. En zeg nou, Heer Jezus, ik weet niet precies wat me nou overkomt en wat het allemaal precies inhoudt. Maar ik stel me onder uw bescherming. Ik bedek mij met uw bloed, zodat elke schadelijke aanval die maar op mij af zou kunnen komen, dat die van me afglijdt en dat me niks doet. Heel veel mensen zijn zo bang voor de duivel, omdat ze weinig godsvertrouwen hebben. Ik ga dat niet generaliseren, maar heel veel mensen die zo bang zijn, hebben gewoon te weinig godsvertrouwen. Nogmaals, dat is geen vrijbrief voor naïviteit. Maar in onzekerheid zeg ik, stel je onder het bloed van Christus. Zeg als, ik heb dat ook meermalen gedaan, als ik niet zeker was. Stel je onder het bloed van Christus. En met Christus ben je machtiger dan de duivel. Zonder Christus is de duivel veel machtiger dan jij. Ik weet niet, ik hoop dat het een beetje helpt. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, ja. Maar hij verslindt niet alle christenen. Hij verslindt de naïvelingen en de zondaren. En degene die zo bang voor hem zijn, dat ze daardoor juist als een willoze prooi. Stel je voor, Narnia film is een prachtige evangelisatie. Er wordt door miljoenen mensen bekeken. Je kunt de mooiste symbolische uitbeelding van het werk van de Heer Jezus je voorstellen. Je kunt er prachtige gesprekken over krijgen. Dat gebeurt op allerlei plaatsen op aarde, waar men evangelisatiegroepen mensen uitnodigt, samen die filmen kijkt over het doorbouwen over het evangelie. En dan komt er iemand die zegt, dit is zo cool. Die moet allemaal niet naar kijken, allemaal niet naar kijken. Dan denk ik ook wel eens, wie heeft er nou belang bij om zulke verhalen rond te strooien? Dat we niet meer naar deze evangelisatiefilm gaan kijken. Als je zo begint, dan lust ik er ook nog een paar. Dan denk ik, daar zit de duivel achter. Ik hou er niet van om zulke dingen te zeggen en zulke argumenten te gebruiken. Maar als zulke mensen het altijd over de duivel hebben, dan zeg ik, wie heeft er dan belang bij om deze evangelisatiefilm de nek om te draaien? Mag u zelf dan beantwoorden. Wanneer je binnen een gemeente of kerk bijvoorbeeld bijbelstudies geeft aan groepen, is het dan schriftuurlijk om daar een vergoeding voor te ontvangen? Of krijgt alleen de voorganger, de dominee, daar vergoeding voor? Dus voor wat u doet, krijgt de dominee vergoeding? Begrijp ik dat nou goed? Wat is hierin schriftuurlijk? Los ervan of je het hebben wilt of niet. Hebben willen we het altijd. Nee, dat is een goede vraag. Er gebeurt ontzettend veel werk in een gemeente. Er gebeurt heel veel werk en dat moet ook. Sterker nog, elke gelovige die moet zijn bediening hebben in de gemeente. Als u nog niet weet wat uw bediening is in de gemeente waartoe u behoort, dan is er echt iets mis. Dat heb ik u al vaker verteld. En als u nou nog steeds niet weet wat uw bediening is, dan is het nog misser. Maar stel u voor dat we daar iedereen voor moesten betalen, zeg. Dat zou weinig helpen. We zouden allemaal de bediening hebben. We zouden allemaal veel in de collecte doen. En we zouden allemaal dat geld dat we erin gestopt hebben weer terugkrijgen. Het werkt natuurlijk niet. Er is ontzettend veel vrijwilligerswerk. Iedereen van ons, ook de dominee, ook de voorgangers, ook de fulltimers doen allemaal werk waar ze geen... doen ook daarnaast een heleboel werk waar ze geen beloning voor krijgen. En dat is prima zo. Dus dat is doodnormaal. Ook als uw voorganger is als fulltimer gerechtigd om te leven van het evangelie. En dat geldt voor elke fulltimer, dat geldt ook voor alle parttimers. Maar mensen die naast hun gewone inkomen vrijwilligerswerk doen, denk erom, dat geldt ook voor uw voorganger. Die krijgt ook niet betaald voor alles wat hij erbij klust aan geestelijke arbeid. Dat is maar goed ook, dat hoeft ook niet. Als we een normaal inkomen hebben, hoeft ook niet alles betaald te worden. Dus, u hoeft niet te denken van, nou, de dominee die krijgt voor zijn arbeid betaald en ik krijg niet betaald. Nee, zo werkt het niet. Hij heeft een baan, als ik het even nou een beetje gewoon, een beetje natuurlijk uitdruk. Hij heeft een baan, u hebt een baan, en allebei krijgt u een inkomen. Daarnaast doet hij nog een heleboel andere dingen. En u doet ook een heleboel andere dingen. Het Koninkrijk Gods. Dat kan niet allemaal betaald worden. En dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat hier in wezen om de vraag. Moet het niet mogelijk zijn dat sommigen van ons, die een bepaalde roeping van de Heer ontvangen hebben, tijd kunnen vrijmaken, het zij parttime, het zij fulltime, voor deze dienst van de Heer. Daar moet inkomen tegenover staan. Anders kunnen ze zich dat niet permitteren. Nou, als hij een gemeenschap of zij een gemeenschap van mensen achter zich heeft staan die bereid zijn hem of haar daarin te ondersteunen. Zoals dat vaak ook gebeurt met mensen die in de zending gaan en een eigen achterban moeten kweken. Mensen bij elkaar moeten brengen die bereid zijn zo iemand te ondersteunen. Wat is er op tegen? Als mensen daartoe bereid zijn. Maar dat wil niet zeggen dat elke geestelijke bediening, ook gedaan door mensen die een normale baan hebben, ondersteund moet worden. Dat is helemaal niet de gedachte. Ik heb nog een paar vragen die niet helemaal met het onderwerp samenhangen, dat mag wel, hè. En dan heb ik aan het eind nog een mooie die wel met het onderwerp heeft te maken. Marcus 4 vers 12. Horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Dit opdat lijkt wel een beetje gemeen. Dat die buiten zijn het lekker niet begrijpen. Maar zo is het niet. Het gaat niet om diegenen die buiten zijn daar. Het gaat om Gods volk. Dat elke keer de woorden van de profeten in de wind slaat. Als mensen aanhoudend de boodschap van God in de wind slaan, dan komt daar heel vaak een oordeel van verharding. Zo noemt de Bijbel dat. Dat gebeurde over Israël, dat staat in Romeinen 11. Dat gebeurde over de heidenen, dat staat in Romeinen 1. Dat gebeurde ook met de valse christenen, dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. En het gebeurde ook met elk individueel mens die aanhoudend bewust het evangelie van de hand wijst. Elihu zegt in Job 33, God spreekt 2 of 3 maal tot de mens. Maar niet eindeloos, zeg ik deze keer bij. Niet eindeloos. Dan komt er een oordeel van verharding. En zo is dit hier ook in deze vers. Op een bepaald moment zegt God zo, nou kunnen jullie het niet meer horen. Nou stop ik jullie oren dicht, nou is het te laat. Jullie hebben kansen genoeg gehad. Is het Bijbels te onderbouwen dat je als christen lid zou moeten zijn of worden van een kerk of gemeente? Met andere woorden, mag dat door de oudsten geëist worden? Ja, dat is ook een leuke vraag. In eerste plaats, wij zijn alles goed is door het geloof allemaal lid van het lichaam van Christus. Maar dat is niet hetzelfde. Dat lichaam van Christus, dat functioneert heel concreet in talloze plaatselijke gemeenten. Gemeenten van allerlei signatuur. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar een plaatselijke gemeente is een gemeenschap van mensen die in dezelfde zaal bij elkaar komen. Die vormen een gemeenschap van mensen. Nou, als iemand daar te gast komt, dat mag. En als iemand te gast blijft komen, dan zeg je op een gegeven moment, ja luister vriend, waar sta je nou eigenlijk? Dat kan van belang zijn voor de vraag. Niet alleen of hij aan het avondmaal mag deelnemen, dat is vaak niet zo'n punt. Maar om 2 redenen is het minstens van belang. In de eerste plaats mag hij ook geestelijke bedieningen in die gemeente verrichten. Ik heb u gezegd, elk mens moet een bepaalde bediening hebben in zijn eigen gemeente of in het Koninkrijk Gods. En als zulke mensen daardoor de wens te kennen geven, dan is het toch heel normaal dat men vraagt, ja maar luister, sluit je nou bij ons aan? Hoor je nou bij ons of ben je nog steeds de gastenstatus? En er komt eerlijk gezegd ook nog een financiële kant aan. Als je aansluit bij een gemeente, dan heb je ook financieel je steentje bij te dragen. Dus waar sta je? Hoor je er nou bij of hoor je er niet bij? Dat is een doodnormale vraag. Je kunt niet eindeloos gast blijven in een gemeente. Dat betekent wel profiteren van alle voorrechten die dat met zich meebrengt. En tegelijkertijd op een afstand blijven, je financiële verantwoordelijkheid niet dragen, geen bediening in de gemeente verrichten, want dat gebeurt niet door de gasten, dat gebeurt door de eigen mensen. Dus ik vind dat dat een hele billijke eis is van die oudste. Of eis. Als u bedieningen wilt verrichten daar, dan moet u duidelijk maken, wilt u gast blijven of wilt u zich aansluiten? Dat is heel normaal, dat gebeurt in alle gemeenten. Maar 2 of 3 in mijn naam samenkomen, daar ben ik in hun midden. Is deze tekst voor deze tijd bedoeld? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ik vroeg het straks even, ja, iemand had gezegd dat het niet voor deze tijd was. Nou, laat hij dan eerst maar eens komen met de argumenten waarom dat dan niet zo zou zijn. Zolang de Heer Jezus uitblijft, geldt hier op aarde dat hij toch met zijn geest daar is waar gelovigen samenkomen. Dat wil zeggen, aan de ene kant is hij wel afwezig, hij is aan de rechterhand van God in de hemel. En tegelijkertijd is hij toch in de geest aanwezig. En dat is ook de geweldige betekenis van de Heilige Geest die hij gezonden heeft. Door de geest is hij toch aanwezig, want de geest is de geest van Christus. Het is de geest van Jezus. Er zijn verschillende uitdrukkingen die we in het Nieuwe Testament vinden. En dat blijft zo, zolang de gemeente op aarde is. Als de gemeente is weggenomen, dan is dat niet meer van toepassing. Maar zolang de gemeente op aarde is, blijft die belofte van kracht. Ten slotte deze vraag. Vers 3. Dat is in hoofdstuk 8. Trof mij bijzonder. Eigenlijk is dit het enige wat ik heel zeker weet. Namelijk dat ik de Heere onuitsprekelijk lief heb. Verder weet ik eigenlijk nog niet zoveel te vertellen. Zoals je wel eens leest in van die bekeringsgeschiedenissen. Maar kent God mij dan werkelijk? Dat is een heel indringende vraag. Ik vind die bekeringsverhalen wel erg mooi. Maar ten eerste kan ik ze vaak niet checken. En in de tweede plaats vind ik dat ze ook een schadelijke invloed kunnen uitoefenen, doordat mensen het idee hebben, oh jongens, zulke dingen heb ik allemaal helemaal niet beleefd. Zit het wel goed met mij? Dat is het nadelige effect ervan. Want als je zo geleidelijk aan gegroeid bent in de dingen van de Heer, en je bent net als een Timotheus bekering gehad, dan wordt er nooit een boekje over jou geschreven. Over Timotheus bekeringen die zo geleidelijk aan de knieën van hun moeder en grootmoeder hebben leren bidden en Bijbel lezen, die van jongs af aan de Heer hartelijk hebben lief gehad, daar valt geen interessant boekje over te schrijven. Terwijl zoveel gelovigen zo'n soort Timotheus bekering hebben doorgemaakt. Als een geleidelijk proces. Met verdieping van zondekennis, maar ook met een groeiende liefde voor de Heere God, voor de Heer Jezus. Daar vallen geen boekjes over te schrijven. De boekjes gaan altijd over Saulus bekeringen. Maar waarom zouden we Timotheus en Saulus bekering moeten hebben? Saulus bekering zijn alleen voor degenen die de verzen tegen de prikkels slaan. En die van de Heer afgeweken zijn, die zijn vijand geworden zijn, die verkeerde wegen opgaan, die moeten met de nekharen weer teruggetrokken worden. Dat geldt niet voor de Timotheussen. Dus geneer u niet als u een Timotheus bent. Ik heb wel een tegenvraag aan uw onbekende vragensteller. Als u de Heer onuitsprekelijk lief hebt, waar komt dat vandaan? Wij zijn van nature God en de naaste hatende. Als het werkelijk waar is wat u zegt, waar komt die liefde vandaan, denkt u? Die is of van uzelf, nou dat kan niet. Want van uzelf bent u een hater van God. Of het komt van de Heere God zelf. Als u de Heere onuitsprekelijk lief hebt, dan is dat een toepassing van Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die in ons is. Als God zijn liefde in uw hart uitgestort heeft, door zijn Heilige Geest, dan betekent dat God al bemoeienis met u had, voordat u bewust aan hem dacht. De liefde, alle ware liefde is uit God. En de liefde tot God, die al helemaal, die is uit God. Het is ondenkbaar dat iemand de Heer onuitsprekelijk lief heeft, en dat de Heer later van zo iemand zou moeten zeggen, ik heb u niet gekend. Je hebt een hele hoop mensen die allerlei christelijke poeha aan de dag leggen, allerlei activisme, geweldig enthousiast. En daar zijn er bij tot wie de Heer later zegt, ik heb u niet gekend. Want het was allemaal aan de buitenkant. Maar als u zegt, ik weet maar één ding, en ik ga ervan uit dat u de waarheid spreekt uiteraard. Als u zegt, ik heb de Heer onuitsprekelijk lief, dan zeg ik, die liefde komt van hem zelf vandaan. Hij kende u al voordat u hem bewust kende. God zegt van Saul, Paulus, ik heb je vanaf de moederschoot geroepen. Dat zei hij ook van Jeremia. Toen ze nog in de luiers lagen, toen ze als kleine peutertjes rondkrabbelden, en ze nog nauwelijks een idee hadden van de Heere God, had hij ze al geroepen. Hij begint altijd, hij neemt het initiatief. En als zijn liefde in onze hart aanwezig is, dan komt dat van hem vandaan. Klamp u daar dan vast. Het is heerlijk om de Heere te mogen liefhebben. God is de liefde. De ware liefde is uit God. En daarmee sluiten we het af. En ik zou ook graag dat met gebed willen afsluiten. Laten we samen bidden en danken. Heere God, ik bid u met name voor deze laatste vraagsteller. Maar ook voor al de anderen in de zaal die zeggen, ja, ik zou het anders gezegd hebben, maar ik beleef het eigenlijk ook wel een beetje zo. Ik wil zo graag de Heere dienen, ik verlang er zo naar. Maar kent hij mij wel? En Paulus heeft het zo mooi gezegd, als wij God lief hebben, dan zijn wij door hem gekend. O Heere God, laat die zekerheid des geloofs toch neerdalen door uw Heilige Geest in de harten van alle die u lief hebben. Ik bid u voor mensen die andere vragen gesteld hebben met andere problemen. Ik bid u voor die arme vader die zich isoleert in zijn eigen familie en thuis zit te mokken terwijl zijn familie feest viert, omdat ze niet zo doen zoals hij dat wil. Ik bid u voor uw vader, Heer, dat zijn hart verzachten mag. En zo zijn er zoveel mensen die allerlei vragen gesteld hebben, waar allerlei levens, allerlei problemen, allerlei moeite achter schuil gaan. Dank u, Heer, dat we samen elkaar zo aan uw zorg, uw liefde en uw bewaring, uw genade mogen toevertrouwen. U gaat met ieder van ons mee. U kent ons beter dan we onszelf kennen. U weet waar we dreigen scheef te gaan. We hebben vanavond over allerlei evenwichten gesproken. Je kunt naar de ene kant scheef gaan, naar de andere kant scheef gaan. Heere, help ons om de rechte weg te gaan. En die rechte weg wordt niet bepaald door regeltjes en geboden en verboden, maar door de leiding van uw geest. U zegt het, ik raad u, mijn oog is op u. Heere God, leid ons door uw oog. En help ons om te onderscheiden wat naar uw wil en gedachte is. Help ons, Heere, om, als u dat van ons vraagt, af te zien van onze rechten. Help ons om rekening te houden met een ander. Maar zonder daarbij onze eigen identiteit en onze eigen verantwoordelijkheid prijs te geven. Leer ons ook daarin de rechte weg te gaan. In alles zijn we zo van u afhankelijk, Heere. Bewaar ons en zegen ons. Nu ook op de weg naar huis. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wilt u ons dan ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. U komt alle lof en alle eer toe voor alle zegen die u ons ook vanavond weer hebt willen schenken. Geprezen is uw naam. Amen.